Geachte familie, genodigden, gemeenteleden en anderen die met ons verbonden zijn via de stream en kerktelefoon. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Josina Gouw van der Wel. Aan het begin van deze dienst zal het lichaam van uw geliefde moeder, oma, zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempenis in deze rouwdienst zal voorgaan, zullen er namens het gezin woorden ter herinnering, woorden ter nagedachtenis worden gesproken En daar willen we dochter Saskia de gelegenheid voor geven.
Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Woorden die vandaag voor ons van toepassing zijn, nu we zo onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, oma, zus en schoonzus. En in zo'n week vol verdriet en rouw komen er als vanzelf herinneringen boven. Aan vroeger thuis, wie ze was. Ze was er altijd voor ons. Ze was ook de stabiele factor in ons gezin. Een grote steun ook voor onze vader. Neuriënd in de keuken als ze aan het koken was. Ook alle extra zorg om Alex deed ze met liefde en toewijding. Ze deed alles voor me, zei Alex gisteren nog. En daarbij vergat ze Jan en mij niet. Ze was ook graag voor anderen bezig. Koffie schenken in de Koningshof. Ze vond het heerlijk met de bewoners een praatje te maken en sloeg niet makkelijk een week over. Daarbij nam ze in de vakanties gezellig een kleinkind mee. En ook in haar eigen omgeving heeft ze vele bezoekjes gebracht bij oudere mensen, onder andere via de NPV. Dienen kwam duidelijk in haar woordenboek voor. En dat was ook een eigenschap die past bij een kostersvrouw. Hoe vaak zal ze hier de kerkzaal schoongemaakt hebben? Ik bewaar daar zelf ook goede herinneringen aan als ik in vakanties meehielp. Ik heb haar er nooit over horen mopperen. Op maandag stofzuigen, dweilen, toiletten schoonmaken. Vrijdag een stofdoek over de banken, de buitendeuren netjes. Het was verweven met haar leven. Ook na het overlijden van onze vader en opa bleef ze de sterke vrouw. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Eén grote zorg had ze wel. Hoe moet het met Alex als ik er niet meer ben? Al jaren waren ze samen bezig om voor Alex een plekje te vinden, maar nog altijd zonder resultaat. Ze zag het dan ook echt als een gebedsverhoring dat er voor Alex een plekje vrijkwam in Sebanja. De zorg loslaten vond ze moeilijk, maar wat gaf het haar rust dat Alex het zo snel kon wennen en Sebanja als zijn thuis noemde. Maar november 2024, dus 4 jaar geleden, knakte haar leven. Het begon met draaiduizelingen, waardoor ze dagen op de bank lag. Een aantal nachten heb ik bij haar geslapen, totdat het weer iets beter ging. Maar over ging het niet meer en er kwamen steeds dingetjes bij. Ze voelde zich steeds verder aftakelen, kon bijna niet meer eten. Uit alle onderzoeken kwam steeds niets naar voren, zodat uiteindelijk gezegd werd, het zal wel psychisch zijn. Ze is zelfs nog voor 6 weken in de oase in Oudorp geweest. Hoewel ze daar een goede tijd heeft gehad, bracht het verder geen verlichting. Onze moeder, depressief, we konden ons er niets bij voorstellen, maar zagen wel dat het niet goed ging. Uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze een gezwel had bij de hypofyse en dat deze hypofyse niet meer werkte. Ineens waren heel veel klachten verklaarbaar. Wat was ze blij en opgelucht dat ze eindelijk wist wat ze had. Medicijnen gekregen en ze knapte weer wat op, maar de oude werd ze niet meer. Dat vond ze wel moeilijk, want van een hele actieve vrouw werd ze een vrouw die steeds meer dingen niet kon. Toch zag ze ook nu nog de lichtpuntjes. Wat genoot ze van de kleinkinderen en zeker ook van de achterkleinkinderen. Ik heb aan hen gevraagd, hoe zou je oma in 1 woord omschrijven? Lief, zorgzaam, meelevend, direct en soms een tikje bemoeialig. Ja, ze had van die meningen waarvan je dacht, dit is echt oma. Maar van oma kon je het hebben en je glimlachte erom. Ze bleef erg betrokken en wilde alles weten. Stuur nog eens een foto, was het dan. Iedere ochtend was er appcontact als levensteken. Maar vorige week donderdag belde ze op, ik voel me niet fit. Het leek een beetje op griep en zag er verder niet heel zorgelijk uit. Maar gezien haar medische achtergrond en omdat het langer duurde, besloten we zondagmiddag dat ze de andere dag de huisarts zou bellen. En met haar afgesproken dat er 's avonds nog gereageerd zou worden op een appje dat ik zou sturen. Maar er kwam toen geen reactie. Wat doe je dan? Toch maar even kijken met de gedachte, ze zal het wel vergeten zijn en ligt misschien al op bed. Maar ze lag niet op bed, maar op de grond. We konden niets meer voor haar doen. ze was gestorven. Dan gaat er heel wat door je heen, maar moet er ineens ook heel veel geregeld worden. Maar toch mochten we de trouwe zorg van God al snel opmerken. De volgende ochtend, toen Jan en ik naar Alex reden om hem het verdrietige nieuws te vertellen, zagen we hier op de rondweg de regenboog. Die bleef de hele reis staan. Af en toe zeiden we het ook tegen elkaar. Hij staat er nog steeds. En toen we bij Sebanja uitstapten, stond hij er nog. Het teken van Gods trouw, bijzonder om op te merken. Dit gaf ons ook kracht om naar Alex toe te gaan. In ons verdriet zijn we blij en dankbaar hoe we als gezin elkaar konden steunen en troosten in alle eensgezindheid. Ook de betrokkenheid en liefde van onze oom en tantes hebben we zeer gewaardeerd. We wensen u ook alle sterkte en kracht van God toe in dit verdriet en gemis. Ma voelde zich niet eenzaam, maar was wel blij met een telefoontje of bezoek. We willen Lieneke Kleinjan bedanken die haar als maatje regelmatig bezocht. Dit werd gewaardeerd. Hierin betrekken we een ieder die iets voor onze oma en moeder en oma betekend heeft. Hartelijk dank daarvoor. Een bijzonder woord van dank voor Anja Nederveen van uitvaartonderneming Timmers voor de goede begeleiding en persoonlijke aandacht. Dominee, u bedankt voor uw bezoek en nu voor het leiden van de rouwdienst. De organist bedankt voor het orgelspel en ook de koster bedankt voor alle goede zorgen, gisteren en ook vandaag. En ook u allen bedankt die hier samen met ons zijn of thuis deze rouwdienst meebeleven. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Woorden van David uit Psalm 27. Wat zou het groot en rijk zijn als die woorden van David ook voor ons gelden. Dat daar dit sterven voor gebruikt zou mogen worden. Zaterdag 12 oktober was Alex voor het laatst bij Ma. Toen zei ze het nog tegen hem, zoals ze vaker zei. Bidden, Alex, vragen. De Heere wil het je geven. Dat we zo de Heere zouden zoeken en vinden.
Wij willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 23, daarvan de versen 1 en 3. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En het derde, gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Dat is het eerste en derde vers van Psalm 23.
willen wij samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Eeuwige en volzalige God in de hemel, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we hier samen zijn gekomen met een bedroefde familie, met kennissen, met gemeenteleden van de overleden zuster Gauw van der Wel. En heren, wat zullen wij als mensen dan tegen elkaar zeggen? Tegen de kinderen die hun moeder moesten verliezen. En dat toch, ondanks dat ze de leeftijd van 80 jaren had bereikt en in die zin ook oud was, maar toch nog onverwacht uit het leven werd weggenomen. Wie zal woorden geven aan het verdriet van Jan en Nicolette, van Alex, van Saskia en Peter met hun kinderen en hun kleinkinderen? De broer en de zuster en de schoonzusters, de tantezeggers en allen die aan haar verbonden zijn geweest. Heren, dan weet u wat het betekent. Zoals Alex het van de week zei, nu ben ik wees. Geen vader meer en geen moeder meer. En zoals dat ook net gezegd werd vanuit Psalm 27, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En wat dat betekent, heren, dat moet toch altijd weer worden ingeleefd. En als wij hier dan met gevoelens van verdriet en van rouw bijeen zijn, ook de broer en de zusters die opnieuw iemand van de eigen generatie met wie ze zijn opgegroeid zien wegvallen, dan brengt dat allerlei gevoelens met zich mee, die zich soms zo heel moeilijk laten verwoorden, waar wij maar van kunnen stamelen wat echt belevingszaken zijn. Maar heren, nu reikt u ons vanochtend woorden aan, in de psalmen die we zingen, de woorden die we lezen en in de verkondiging die van uwentwege over het woord mag worden gedaan. En wij zien op tot u, of dat u zelf in dat woord wil meekomen, of dat u zelf wilt spreken, zodat het woord van deze ochtend ook echt uitwerking mag hebben. Dat het de kinderen en de kleinkinderen mag onderwijzen in die alle noodzakelijkste lessen die zij en wij allemaal moeten leren. In die grote levensvraag die juist op een dag als deze zo indringend en onontkoombaar op ons hart wordt gelegd. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hier ook in deze psalm die de kinderen boven de rouwkaart hebben gezet, liggen antwoorden. Maar we hebben zo de hulp en de genade van uw Heilige Geest nodig, willen wij deze woorden ook werkelijk kunnen verstaan. De toepassende werking van uw Geest, heren, daar smeken wij u om. Dat we werkelijk onderwezen mogen zijn in de oorzaak van deze dag van rouw en van begrafenis. Hoe het komt dat ook een lieve moeder moest sterven. En dat we een lieve oma kwijtraken. Dat mensen oud, maar ook jong, het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. U zegt het zo heel ernstig, heren, dat de bezoldiging der zonde de dood is. Heren, bepaal u ons daarbij. Wil daarom de roepstem heiligen aan het hart. En geef, heren, dat we niet meer verder kunnen leven, totdat wij ook op uw, op goede gronden mogen zeggen, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door hem die gij gezonden hebt in deze wereld, om de dood te niet te doen, om de oorzaak van die dood, de zonde, aan het kruishout te lijden, de straf weg te dragen en de schuld te betalen en een volk te verzoenen. Heren, wilt u dat schenken? We danken u, heren, voor alles wat u in Josina Gauw van der Wel hebt geschonken. Wie zij was als moeder, zoals we dat ook zojuist uit de herinneringswoorden van dochter Saskia hebben gehoord. Een onvergetelijke moeder die zeker gemist zal worden. En dat geldt ook voor de kleinkinderen, die een meelevende oma moeten missen. De achterkleinkinderen, U weet ook wat hen bezighoudt, zo jong en zo klein als ze zijn. Worden ze al geconfronteerd met de dood, met het verdriet. De broer en de zus die opnieuw iemand uit het gezin zien wegvallen. De schoonzusters. Die allemaal herinnerd worden ook aan eerdere overlijdens. Lege plaatsen die juist vandaag ook weer gevoeld worden. En wilt u gedenken, Heer, aan heel de familie en ook aan de gemeente. Ze heeft in het midden van onze gemeente jarenlang een grote plaats gehad. Als Kosters echtpaar samen met haar man heeft ze gezorgd om alle dingen rondom de eredienst en daarbuiten te ordenen en allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Het had de liefde van haar hart. Heren, dan weet u hoe ten diepste het in haar hart gesteld was. Die dingen waar ze zo moeilijk over kon spreken met toepassing op zichzelf. Maar ze heeft haar kinderen en kleinkinderen erop gewezen. En ze heeft het ook tegen Alex gezegd. En dat mag opnieuw vandaag herhaald worden. Bidden en vragen. En hopen op de barmhartigheid van God. Zoals ook in deze prachtige tekst verwoord is. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Heere, dat wij zo door maar goed mogen bevinden. Dat u bent zoals dat u zegt dat u bent. Help ons dan, Heere, in het spreken en in het luisteren. Bewaar ons voor afleidende gedachten. Maar geef dat onze gedachten gevangen genomen worden onder uw woord. Onder het evenwicht dat ook in deze psalm naar voren wordt gebracht. Recht en genade, zoals dat u wilt dat het verkondigd zal worden. Heere, schenk ons dan de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij lezen psalm 103. En in aansluiting daarop zingen we uit de berijming van die psalm het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Dat is het vierde van 103 wat we zingen na het lezen van deze psalm. Een psalm van David. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheden en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover is gegaan, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof den Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. geachte familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, broer en zuster, schoonzusters, verdere familie, bekenden en gemeenteleden. Vorige week hadden jullie niet kunnen denken dat jullie op deze zaterdagmorgen dit zo moeilijke werk moeten gaan doen. Het lichaam van jullie lieve moeder en oma begraven. Zeker omdat het zo ongedacht is. Je was er helemaal niet op voorbereid. Voor zover natuurlijk dat wij inderdaad altijd wel voorbereid zijn. Want we weten, zeker als een mens 80 jaar is, dat het leven grotendeels achter hem ligt. Maar toch, het was zo anders als bij jullie vader en opa. Niets wees erop, vorige week zaterdag en ook de zondag, dat het haar sterfdag zou worden. Ze voelde zich inderdaad niet zo lekker, maar ach ja, een griepje. Een paar weken geleden sprak ik haar nog en toen zei ze dat het redelijk goed ging. Maar het bleek toch anders te worden. En je hebt er iets van verwoord. Wat een schok dat het is geweest toen je je moeder zo vond. Wat het een schok voor jou, Alex, om die boodschap te krijgen van Jan en Saskia dat moeder er niet meer is. En het is zoals jij zei maandagochtend. Nu ben ik een wees. Geen vader meer. En ook geen moeder meer. Die mensen waaruit jullie zijn voortgekomen. Die moeder die je gedragen heeft onder haar hart. Die jullie opgevoed en verzorgd heeft met zoveel trouw en zoveel liefde. En oma bij wie je altijd terecht kon. Meelevend. Een oude oma die zo graag haar kleine achterkleinkindertjes zag. En nu is ze niet meer. Jullie zullen haar niet meer zien. En haar stem niet meer horen. En wat dat is, dat moet eerst nog allemaal beleefd worden. Een hele slag ook voor de oudere generatie die opnieuw iemand zag wegvallen. De broer en de zuster met de schoonzusters. De lege plaatsen die gevoeld worden, sommige al jaren geleden. Maar ze worden vandaag opnieuw gevoeld. Die levenscyclus die zo gevoeld wordt. Oude mensen die sterven. Jullie generatie die wegvalt. En er staat een nieuw geslacht op. Wat al eeuwen, duizenden jaren het geval is, dat wordt je steeds meer gewaar. Zeker ook voor jullie, nu je zelf ook vooraan komt te staan in de generaties. Het bepaalt ons bij de ontzettende snelheid waarmee wij leven. Voor je het weet, dan sta je aan het einde. En nu hebben jullie boven de rouwkaart die zo prachtige en ook zo geliefde psalm 103 gezet. Een psalm, ook dit vers, die spreekt over wie God is. En dat mag in deze eenvoudige rouwdienst toch de nadruk krijgen. Niet wie zij was voor jullie, al was het goed om daar woorden aan te wijden van herinnering, maar moeder is er niet meer. En nu komt het er voor ons en voor jullie op aan dat wij leren kennen wat boven deze rouwkaart staat. Wie God wil zijn. Dat we beleven mogen dat Hij is, zoals Hij in deze tekst zegt dat Hij is. Je moeder sprak er niet makkelijk over wat er in haar hart en in haar leven omging. Ze heeft jullie kinderen en kleinkinderen erop gewezen dat je bij de Heere terecht komt, omdat Hij inderdaad barmhartig en genadig is. En we gunnen het haar zo dat ook dit werkelijkheid in haar leven was en is geworden. Dat ze dat ook mocht leren kennen, maar zoals gezegd, ze durfde daar zomaar geen toepassing voor haarzelf op te maken. De Heere weet wat er in haar hart omging. Maar deze woorden zijn dan ook voor ons deze ochtend. En de Heere wil er ons deze ochtend bij bepalen. In deze psalm, die door de verklaarders wel genoemd wordt, de lofzang onder de lofzangen. De verklaarders die vergelijken deze psalm wel met het hooglied van Salomo. Het lied van de liederen, zoals dat letterlijk betekent in het Hebreeuws. En de verklaarders wijzen dan deze psalm 103 aan als de lofzang van alle lofzangen die er in de Bijbel staan. Een psalm die heel bekend is, zoals gezegd, die ook heel graag door Gods kerk gezongen wordt, omdat er zoveel thema's in staan die zo dichtbij komen, die herkenbaar zijn. Inderdaad wil het woorden geven aan dankbaarheid bij allerlei soorten van gelegenheden. Maar ook rondom het avondmaal wordt deze psalm ook altijd gelezen in de dankzegging. De woorden uit deze psalm worden daarbij aangehaald. En we denken er natuurlijk heel bijzonder ook aan de woorden die gewijd worden aan de kortstondigheid van het leven. Hoe vaak is deze psalm niet gezongen of bekendgemaakt werd in de gemeente dat er weer iemand is overleden. Jullie moeder en oma is de 14e dit jaar die uit onze gemeente is weggenomen. En zo wordt telkens weer gevoeld wat ook in deze psalm onder woorden wordt gebracht. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Woorden die we op zoveel plaatsen in de schrift tegenkomen. In Jesaja 40, in Psalm 90, in 1 Petrus 2. Het volk is gras. Het is als een bloem. Heel even wordt het gezien, 's morgens bloeit het, maar 's avonds wordt het afgesneden, het verdort, de wind gaat over het veld, de bloemsteel die knakt en de schoonheid van de bloem die gaat zo snel verloren. Je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, ja maar 80 jaar, dat is toch inderdaad een mooie leeftijd, dat is toch een hele ouderdom als je 80 mag worden. Het staat toch ook zo in de psalm. Als we sterk zijn, dan worden we 70 jaar. En indien wij zeer sterk zijn, 80 jaar. Dat mag zo zijn als je ervoor staat misschien. Als je ervoor naar voren kijkt en je mag dan weten dat je 80 jaar mag worden. Dat is een hele leeftijd, jongens en meisjes. En je vindt oma misschien al wel heel oud geworden zijn. Maar als je het aan haar had kunnen vragen, en misschien heb je het ook wel eens gedaan. En als we het aan de ouderen vragen hier in de gemeente, in de kerkdienst bedoel ik, dan zullen we inderdaad allemaal moeten erkennen, het is maar een zucht. Het is een damp, zo zegt de Bijbel, die even gezien wordt en daarna weer snel verdwijnt. In deze psalm wordt er dan ook niet gesproken over de jaren van ons leven, maar over de dagen in vers 15. De dagen des mensen zijn als het gras. Het zijn maar dagen. En het woordje leeftijd, dat komt ook maar ene keer in de Bijbel voor. De psalm die de organist voor de dienst speelde, uit Psalm 39. Mijn leeftijd is als niets voor u. Niets. Een zucht. Een ijdelheid. En dat mag deze en dat moet ook deze morgen ook worden onderstreept. Want het komt als een roepstem tot ons. Dat ook wij mensen zijn die vergankelijk zijn. En wie van ons zal dan ook de volgende zijn van wie gezegd moet worden hij of zij is gestorven. En dan worden we allemaal geen 80 jaar. Er zijn er die op veel jongere leeftijd het einde van hun leven zien komen. En dan moeten wij voorbereid zijn. Want sterven, dat betekent niet dat het dan afgelopen is, zoals heel veel mensen wel zeggen. Maar een van de oude theologen die zei dat is meer een hopen, dat is meer een wensen, dan het ook echt een overtuiging is. En deze dichter die wist dat zeker. Want, en dat is een volgende iets wat we in de Bijbel vaak aantreffen, hij begint zijn ziel aan te spreken. Hij zegt het, loof de Heere mijn ziel. Een aantal keren spreekt hij zichzelf aan. En je komt het in de Bijbel meer tegen. Psalm 42, Psalm 116. En dat geeft aan dat die dichters, die Bijbelschrijvers, weet hadden dat zij een ziel hadden. Of beter gezegd, dat ze een ziel zijn. Dat innerlijke bestaan van de mens dat nooit sterven kan. Ons lichaam dat sterft. Maar onze ziel, onze geest, ons diepste wezen, dat kan niet sterven. De geest keert weder tot God, zo zegt de prediker die hem gegeven heeft. En dan zal de Heere alles in het gericht brengen wat in het leven is geschied, het zij goed of het zij kwaad. Wij zullen verantwoording afleggen aan de Schepper die dan ook onze rechter zal zijn. En hebben wij daar nu al erg in gekregen? In die onsterfelijke ziel die voor God moet verschijnen en die niet voor God kan verschijnen zoals die ziel geboren is. Een kind van God, zo weten we uit de Bijbel, die heeft daar weet van. Die heeft weet van zijn ziel. En die spreekt dan ook regelmatig zijn ziel aan. De bekende, jonggestorven Engelse prediker Robert Murray McShane, die zegt, toen ik onbekeerd was, toen wist ik niet dat ik een ziel had, toen sprak ik die ziel ook niet aan. Ik zei niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Daar was ik in mijn onbekeerdheid helemaal niet mee bezig. Toen was het alleen maar het hier en het nu. Het leven, pluk de dag. Maar als God in je leven verschijnt en als Hij gaat werken, dan wordt dat anders. Dan merk je inderdaad dat je een onsterfelijke ziel hebt. En dat die ziel moet, voor God moet verschijnen. En dan komt het in datgene wat ook in deze psalm zo nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Dat wordt dan werkelijkheid. Want het gaat niet alleen over de kortstondigheid van het leven en dat een mens moet sterven. Maar hier wordt ook aangegeven de oorzaak waarom een mens moet sterven. Er is een reden dat wij hier vandaag zijn. Dat de dood zijn intrede heeft gedaan. Dat er een einde is gekomen aan het leven van jullie moeder en oma. Verschillende keren wijst de dichter daarop. De reden dat mensen sterven. In vers 3 heeft hij het over zijn ongerechtigheid. En in vers 4 heeft hij het over het verderf. En in vers 9 over de toren van God. En in vers 10 heeft hij het over zijn zonden. En in vers 12 over de overtredingen. Allemaal woorden die uitdrukking geven aan de vragen, hoe komt het nou dat wij sterven moeten? Dat is niet een lot. Dat is niet omdat de dood bij het leven hoort. Nee, de Bijbel zegt, en deze dichter stemt ermee in, de bezoldiging van de zonde, dat is de dood. Het loon dat de zonde uitbetaalt. Iemand die de zonde trouw heeft gediend, die krijgt ook zijn soldij. Want dat wil het woord bezoldiging eigenlijk zeggen, het soldatenloon. Wat iemand ontvangt als loon op zijn overtredingen, dat is de zonde. En het wordt aangrijpend onder woorden gebracht in deze psalm, in die bekende woorden 14 tot en met 16. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Zo typeert deze dichter de mens. Stof. En dat herinnert ons aan de manier waarop God de Schepper ons gemaakt heeft. Wat in Genesis 2 staat beschreven. Dat de Heere uit het stof der aarde de mens geschapen heeft. En het woord voor stof in het Hebreeuws, Adama, dat wil letterlijk zeggen rode aarde. We zijn uit het stof geformeerd. God heeft ons een ziel ingeblazen, zo staat er in Genesis 2. Die ziel die komt bij God vandaan, is in dat uit het stof geschapen lichaam geblazen. Maar het woord stof, dat herinnert ons ook vooral aan wat er in Genesis 3 gezegd is. Het woord Adam, je zou kunnen zeggen dat is een aardling, iemand die tot de aarde wederkeert. Zo zegt de Heere in Genesis 3. Vanwege de zondeval zul je tot de aarde wederkeren. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Diep aangrijpende woorden, wat de dood tot de koning van de verschrikking maakt. Wat het graf tot een vreselijke plaats maakt. Waar je niet aan wil denken. Maar wat werkelijkheid is. En nu zegt de Heere ons opnieuw zo indringend. Bereid toch je huis. Wees erop voorbereid. Dat dat voor een ieder van ons ook eenmaal een keer zo zal zijn. Je zult tot stof wederkeren. De dood zal komen. En dan heeft de dood meerdere dimensies in de schrift dan alleen die lichamelijke dood en dat ons lichaam vergaan moet. Maar de Bijbel laat ons zo indringend weten, daar is een drievoudige dood. Toen de mens in de zondeval zich tegen God keerde, toen stierf hij. Hij stierf geestelijk. Hij had geen kennis meer van God. Geen kennis meer van goed. Geen kennis meer ook van zichzelf. Werd een geestelijk dode. Die niet verstaat de dingen die van God zijn. Het beeld van God waarin wij geschapen worden, dat werd verwoest. Er zijn nog enkele kleine lichtstraaltjes, enkele splintertjes van dat beeld over, waardoor wij beseffen dat er een God is. Maar die kennis die is niet genoeg tot zaligheid. En die geestelijke dood, als er niets verandert in ons leven, dan leidt dat uiteindelijk tot een eeuwige dood. Eeuwig buiten God, eeuwig zonder God. Een werkelijkheid die ook steeds minder in de kerk wordt gepredikt, maar waar met name de Heer Jezus Christus zo ernstig voor heeft gewaarschuwd en de meest aangrijpende beelden voor heeft gebruikt. De buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. En dat aspect van die drievoudige dood hebben wij daar al voor leren vrezen. We hebben van de week nog gesproken met elkaar over die bekende Engelse dichter dominee John Newton. Die dat prachtige gedicht heeft geschreven, Amazing Grace, wonderbaarlijke genade. Nou, deze John Newton, die heeft het geleerd om voor God te vrezen. It was grace, zo zegt hij, that taught my heart to fear. Het was genade die mijn hart leerde vrezen. Vrezen voor God. Vrezen voor de dood. Dat is een wezenlijk onderdeel van de vrezen des Heren die ook in deze psalm zo onder woorden wordt gebracht. Vrezen, want ik moet God ontmoeten. We hebben deze week de reformatie herdacht. Vanavond wordt het hier in de kerk opnieuw herdacht. En we weten hoe Luther gevreesd heeft voor de rechtvaardigheid van God. Hoe hij dat woord gerechtigheid en rechtvaardigheid haatte, want hij begreep dat God rechtvaardigheid eiste. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God en wat heeft hij zijn best gedaan om rechtvaardig te worden, om heilig te worden, om de zonde te overwinnen, om te boeten voor zijn zonde. Geen mens heeft zo zwaar de zonde ingeleefd als Luther. En hij vond geen vrede, ondanks al zijn boetedoening, ondanks zijn bedevaart, ondanks alles wat hij deed aan vasten en bidden. Totdat God het licht in zijn hart ontstak. En hij begreep dat God geen rechtvaardigheid eist, maar dat hij rechtvaardigheid schenkt. Dat alles wat ons ontbreekt aan rechtvaardigheid, aan heiligheid, aan kennis en al die zaken die bij het beeld van God horen, dat de Heere dat schenkt, dat hij de Heere dat toerekent. En toen hij dat begon te ontdekken, toen zei hij: het was alsof de poort van het paradijs voor mij openging. Dat God het schenkt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, want de rechtvaardige die zal uit het geloof leven. En dan komen we ook bij de tekst die boven de rouwkaart staat. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Zo is God. Dat zijn zijn eigenschappen, of wat een mooier woord is, zijn deugden. Want het is positief. God heeft deugden die hem kenmerken. Er staat nergens in de Bijbel dat God toorn is. Dat God grimmig is. Dat is niet wat zijn wezen kenmerkt. Hij is wel toornig. En er is wel grimmigheid, maar die worden opgewekt door ons mensen, door onze zonden. Maar zijn wezen is barmhartigheid, liefde, genadig, langmoedigheid, ontferming. Maar God kon die genade niet kwijt. Door de zonde kon hij niet zijn liefde bewijzen aan zijn schepselen. De ongerechtigheden die staan dat in de weg. De deugd van zijn rechtvaardigheid kan hij niet zomaar aan de kant schuiven om mensen barmhartigheid te bewijzen. En dat leert en dat moeten mensen ook leren aanvaarden. Dat leren we zoals Psalm 130 dat zingt. We gaan het straks horen als bij het uitdragen van de kist. Zo gij in het recht wilt treden, Heer, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ik kan niet bestaan. Maarten Luther noemde dat God recht geven. Dat je God gelijk leert geven. Een welgevallen krijgt aan de straf van je ongerechtigheid. Dat je het ermee eens wordt, Heere, uw doen is rein, uw vonnis is rechtvaardig als u mij voorbij gaat. Hebben wij dat al geleerd? Dat we geen recht hebben op de barmhartigheid van God. Hebben wij het al voor Gods aangezicht leren erkennen? Uw doen is rein. U doet geen onrecht als u mij voorbij gaat. Maarten Luther noemde dat een van de kenmerken van het rechtvaardigend geloof. God gelijk geven. Maar in die weg wil God zicht geven op zijn schenkende gerechtigheid. Dat God al wat ons ontbreekt wil schenken. Hij rekent gerechtigheid toe. Hij schenkt de heiligheid. En nu heb ik het geloof nodig om daar deel aan te krijgen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En nu is dat geloof geen verdienste. Dat maakt mij niet waardig. Zo zegt de catechismus in zondag 23. Maar ik heb dat geloof nodig om die zaken mij te kunnen toe-eigenen. En wat is nou het geloof? Want dat is een gave van God, waardoor je ogen krijgt om te zien, en voeten krijgt om te gaan, en handen om aan te grijpen. Met toepassing voor jezelf te mogen zeggen: de Heere is barmhartig. En hij is genadig. En hij is langmoedig. En hij is groot voor goedertierenheid. En wie dat kennen mag, die zal net als Luther leren erkennen dat het net was alsof de poorten van het paradijs opengaan. Als dat besef gaat doordringen dat God zo is. En het geheim waarom God zo kan zijn. Namelijk in de zending van zijn zoon. Is hij, zoals hier staat, in zijn zoon Jezus Christus, zijn deze deugden ten volle tot bloei gekomen. Tot openbaring gekomen. Hij is barmhartig. Een woord dat ontleend is aan het Latijnse misericordia. Een hart dat de ellende van iemand zich aantrekt. Het Bijbelse woord ontferming, rugama, dat ook wel met baarmoeder vertaald wordt. Waar een klein kind vol liefde en ontferming verwacht wordt. De barmhartigheid, de ontferming die we zo in de Heer Jezus Christus zien als hij mensen ziet die als schapen zijn zonder herder. Dan wordt er van hem geschreven, hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Zo ziet hij ons aan. En dan staat er letterlijk in het Grieks, hij zijn hart kromp ineen. Toen hij al die mensen zag, zonder God en zonder hoop. Zo is God in zijn zoon barmhartig. Het gaat hem aan als mensen zonder hem doorleven. Hij heeft geen lust in onze dood. Hij zoekt ons leven en hij zoekt ons behoud. Hij is barmhartig. Hij is genadig. En de dichter, net als andere dichters, die hebben geen woorden genoeg om uit te drukken wie God is, zoals hij werkelijk is. Genadig. Dat wil zeggen, hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, het eeuwig zalig leven. En genade, dat heeft de klank van onverdiend. Daar kan ik me niet waardig maken. Daar kan ik mijn best niet voor doen. Daar kan ik nou alleen maar krijgen. En de conclusie van genade is dat als ik het nou niet kan verdienen en als ik niet mijn best kan doen, dat ik dat dus ook zomaar kan krijgen. En dat het dus voor niemand onmogelijk is om zalig te worden. Want het is genade. De genade van de Heer Jezus Christus. Zo luidt altijd de zegenwens van de apostelen aan het einde van hun brieven. God is langmoedig. Dat wil zeggen traag tot toorn. We zingen het straks schoon zwaar getergd. Dat is God. Zwaar getergd door mijn zonde. Door mijn doen en nalaten. Door het feit dat ik hem vergeet en hem verlaten heb. Terg ik de Heer. Daag ik hem uit om zijn zegeningen in te trekken. Maar de Heer is langmoedig. Hij is zo geduldig. Traag tot toorn. En zien we dat niet ten volle in de Heer Jezus Christus. Hoe lijdzaam hij was. Hoe geduldig dat hij omging met mensen. Zo hardnekkig dat ze waren in de zonde. Hoe vol geduld hij zijn discipelen maar bleef onderwijzen. Hoe vol geduld hij was richting het volk dat uiteindelijk hem aan het kruis heeft genageld. Toen bad hij, Vader, vergeef het hun. Zo langmoedig, zo traag tot toorn. En hij is goede tieren. Dat is een woord waarin het hele welbehagen van God in meeklinkt. We moeten goede tieren niet verwarren met goedheid van God. De goedheid, dat wijst op zijn algemene genade. Zoals we dat zien bijvoorbeeld in Psalm 145. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Daar delen alle schepselen in. Een algemene goedheid. Maar de goedertierenheid, die is particulier. Die richt zich vanuit het welbehagen op, zoals de naam van Jezus zegt, zijn volk, dat hij van zijn Vader gekregen heeft, om dat volk zalig te maken van hun zonde. En daarmee is ook de zaligheid gegarandeerd. Want kijk, als de Heer nou in zijn algemene genade en in zijn goedheid ons overlaat met gunstbewijzen, als hij ons komt roepen tot zijn genade, als hij dat welmenende aanbod van genade doet, dan moet er op grond van de Bijbel gezegd worden, en dat doen de Dordtse leerregels dan ook, dat er niemand is die God zoekt. En dat er niemand is die op dat welmenende aanbod van genade ingaat. Dat er niemand is die naar deze stem hoort, maar dan zegt de Heer, dan ga ik zoeken. Dan kom ik in mijn Zoon zoeken en zalig maken wat verloren is. Dan wordt het wonder dat ook in deze psalm zo wordt verwoord werkelijkheid. Loof de Heere mijn ziel, want ik heb hem nooit gezocht, maar hij heeft mij gezocht. Loof de Heere mijn ziel, want ik heb hem niet lief gehad, maar hij heeft mij lief gehad. En als een kind van God daar zicht op mag krijgen, als hij mag zien dat niet ik degene ben die de eerste stap heeft gezet, dat niet ik degene ben die mijn hart voor hem heeft opengesteld, dat niet ik degene ben die voor hem gekozen heeft, maar dat dat alles verklaard ligt in zijn welbehagen. Dat hij zich een volk ten eeuwige leven verkoren heeft. En nou weet u niet en nou weet ik niet wie van ons tot dat verkoren volk behoort. Maar in de weg die we zojuist in deze psalm getracht hebben te verklaren, daarin wordt het geloof werkzaam met die geopenbaarde dingen. En dan zal de Heere er ook op zijn tijd, en naar de mate dat hij ons genade geeft, ook van willen overtuigen dat het nou bij hem vast ligt. En naar de mate van dat geloof, dan wordt ook deze lofzang werkelijkheid in ons hart. Groot en goed van God denken en klein en slecht van onszelf. Maar dan komt het wel eens vast te liggen in hem, in dat bloed van de Heer Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat mag aan jullie worden meegegeven deze dag. Daarmee kun je het leven in en het leven door en ook het leven uit. Als je je vinger mag leggen bij deze onwankelbare en onfeilbare beloften en deugden van God. Heere, zou u dat nou zeggen en het niet doen? Zou u nou spreken en het niet bestendig maken? Zonen Davids, ontferm u mijner. O God, wees mij de zondaar genadig. Want God, gemeente, is tot ons behoud genegen. Amen. de Heer nog bidden om zijn nabijheid. Heren, want dat hebben de kinderen en de kleinkinderen, de broers, zus en schoonzusters zo nodig. En ook de verdere familie en ieder die meegaat naar het graf. Als we op die plaats komen waar niemand uiteindelijk wil zijn, maar die zo onontkoombaar op ons afkomt. Heren, wilt u geven dat de kinderen mogen ervaren dat u bent zoals dat u zegt dat u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, barmhartig en genadig, langmoedig en groot voor goede tierenheid. En bij al het verdriet dat op hun af zal komen en bij de lege plaats, bidden wij u om uw genade. En in het bijzonder ook voor Alex. Heer, u weet wat het voor hem betekent. Wil u zich over hem ontfermen? En geven dat hij inderdaad ook mag ervaren, net als de andere kinderen. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Terwijl we eigenlijk zouden moeten zeggen, dus is alles nu verdrietig. En nu wordt het nooit meer zoals het was. En dan zou een mens depressief en moedeloos worden. Als mensen ons verlaten. En als wij zelf uiteindelijk ook deze wereld moeten verlaten. Maar schenk ons dan toch door de werking van uw geest dat tegenstellende woord te mogen gebruiken. Nochtans, maar de Heere zal mij aannemen. Op grond van uw toezegging. Op grond van die onfeilbare belofte Gods. Die u zo welmenend en vriendelijk ons komt te prediken. Heere, geef ons geloof om dat deel aan te krijgen. Het ontbreekt ons. Maar u wilde toch schenken als wij het smeken. Schenk ons dat, Heere. Ook deze dag, ook als we straks naar de begraafplaats toe gaan. Help ons. En wees ons nabij. En hoor ons gebed. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw moeder en oma naar de laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats de Oude Dijk. Eerst zal het lichaam van moeder en oma in het kerkgebouw worden uitgedragen. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de naaste familieleden zullen als eerste dit kerkgebouw verlaten. Daarna kunt u als overige belangstellenden dit kerkgebouw verlaten en zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de stream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 130. En ook nu wil ik u vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
geachte luisteraars. U bent nu verbonden met de uitzending vanaf begraafplaats De Oude Dijk te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels aangekomen op de begraafplaats. Ze zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van mevrouw Gouw.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempeniers, zal het lichaam van uw lieve, zorgzame moeder en oma, uw zus, schoonzus en tante, Josina Gouw van der Wel, aan de schoot van de aarde worden toevertrouwd. Familie, wij willen ook op deze plaats het woord van de Heere laten spreken. Psalm 121, waar we zojuist de rouwdienst mee afsloten. Een lied, Hama'alot, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Beste familie, Alex, Saskia en Jan. Jan en mevrouw. Met jullie kinderen, kleinkinderen. Een aangrijpend moment. Nu we hier zo samen om dit geopende graf staan. Waarin zojuist het lichaam van jullie lieve moeder en oma is neergelaten. Aangrijpend om zo de dood en het leven zo dicht bij elkaar te zien. Jullie kleine kindertjes hierom het geopende graf. Joanne die nieuw leven verwacht. En dan de dood die hier scheiding maakt. Er is een einde gekomen aan het leven van jullie lieve moeder en oma, zuster en schoonzuster en tante. We hebben zojuist Psalm 121 gelezen. Een psalm die jullie ook hebben uitgekozen om te zingen in de rouwdienst. Er wordt een reispsalm genoemd. Hama'alot, een lied van de opgang waarin de pelgrims hun opgang naar Jeruzalem bezongen. En nu is dat een heel Bijbels beeld. Een reis. Wij mensen maken ook een reis door dit leven. Van de wieg naar het graf. Door de tijd naar de eeuwigheid. De pelgrimsreis naar de eeuwigheid, zo luidt een heel bekend boek van John Bunyan. En hoe zal die reis nu gaan? Van deze kleine kindertjes die hier staan rondom het graf. En van het leven dat verwacht wordt. Hoe gaat onze reis weer verder? De levensreis van Josina Gouw van der Wel is tot een einde gekomen. En als wij dan nu vooruitkijken en we moeten zonder haar verder, Alex, dan weet je misschien ook niet altijd hoe het moet. Want je hield zoveel van je moeder en ze was je steun en toeverlaat. Zij is er niet meer. Maar de Heere is er nog wel. De Heere is je bewaarder, zo staat in deze psalm.
En dan wordt in deze psalm de vraag gesteld dat de ogen naar de bergen zijn. Je kunt het als een vraag lezen van waar zal mijn hulp komen, want de bergen in de Bijbel zijn het ook gevaarvolle plaatsen met ravijnen, waar roofdieren schuilen, waar rovers waren, waar mensen ongelukken kregen enzovoorts. Waar zal mijn hulp vandaan komen? En als je nou vooruitkijkt, dan zul je dat misschien ook wel als een vraag hebben. Hoe moet het nu verder? Zonder moeder, zonder oma, zonder onze geliefden. Waar zal mijn hulp vandaan komen? We hebben elkaar gekregen en een schouder om wel eens op te leunen. Maar dat is maar beperkt. We kunnen niks meer voor moeder doen en voor oma. We kunnen zo weinig voor elkaar betekenen. En daarom deze psalm die zegt, mijn ogen zijn naar de bergen en daar moet mijn hulp vandaan komen. En dan bedoelt deze dichter de berg waarop de tempel staat. Waar God woont, waar hij zich geopenbaard heeft in het offer, in het bloed dat daar gevloeid heeft. Daar is zijn genade te verkrijgen. Daar is zijn hulp te verkrijgen in alle omstandigheden van het leven. Maar zeker ook als we dit leven moeten gaan. Daar is genade overvloeiende voor de grootste van alle zondaren. Die wonderbaarlijke genade waar John Newton van zong, die brengt mij thuis. Aan het einde van mijn levensreis. Die genade is verkrijgbaar. God is barmhartig. God is genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Maar God is ook almachtig. Want wij staan misschien wel voor moeilijke ogenblikken. Voor dingen waar je niet doorheen kan zien. Hoe moet het nu verder? Maar deze dichter wil ons het oog vestigen op hem. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, als God dat nou kan, Alex, de hemel en de aarde maken, dan kan hij ook jou helpen. Dan kan hij ons allemaal tot een hulp zijn in de benauwdheden. Dan kun je daarop vertrouwen. Die God is almachtig. Hij is getrouw. Hij is genadig en hij is barmhartig. Laten we onze zonden belijden. En laten we de toevlucht mogen nemen tot het bloed des kruises. En dan zullen we ervaren dat God is zoals hij zegt dat hij is. Barmhartig, genadig, groot van goede tierenheid. Dat geloof wat al voor zoveel mensen door de eeuwen heen tot onuitsprekelijke troost is geweest. In het leven en ook in het sterven. En waarvan we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis mogen doen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De familie zal terugkeren naar de aula hier op de begraafplaats. Daar zal eerst de ouderling Molenaar deze begrafenisplechtigheid met ons afsluiten. Vervolgens zal er nog gelegenheid tot condoleren zijn voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook is het de wens van de kinderen om met de kleine en achterkleinkinderen als laatste deze plaats te verlaten. Daarom wil ik u als familieleden de gelegenheid geven om als eerste een laatste groet te brengen. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. Dan willen we nu ouderling Molenaar de gelegenheid geven om deze begrafenisplechtigheid samen met ons af te sluiten.
Ja, dan wil ik deze begrafenisplechtigheid afsluiten met nog een stukje te lezen uit Psalm 123. De enkele versen daaruit en daarna af te sluiten met gebed. Boven deze psalm staat gebed om genade. Een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand hare vrouwen, alzo zijn onze ogen op den Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, ter verachting der hoogvaardigen. Dank u voor het gebed. Heere, aan het einde van deze rouwplechtigheid mogen wij nogmaals tot u naderen in gebed. En dan, Heere, mochten we nog een stukje uit uw woord lezen. Want zoals al gezegd werd, al hebben onze vader en onze moeder ons verlaten, maar uw woord mogen wij nog hebben, Heere. En dat is nu de bron tot het allerhoogste en eeuwig goed, uw woord. En daar mochten we nog uit lezen, daar mocht uw knecht uit prediken, daar mocht op het graf uitgesproken worden. Heere, waar zullen wij toch heen gaan als wij die woorden van het eeuwige leven niet hebben? Dat moest de apostel Paulus ook al zeggen. Waar zullen wij er dan heen gaan, Heere? O, wilt u, apostel Petrus, wilt u dan geven, Heere, wat wij nodig hebben om met uw woord bezig te zijn, met uw woord daaruit te lezen, uit te onderzoeken en te zoeken wie nu u wilt zijn? En dan zegt u in deze psalm dat u genadig wilt zijn, waar uw knecht ook uit mocht preken, Heere. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van de goede tierenheid. En Heere, nu is die genade niet te verkrijgen omdat wij van die goede mensen zijn, omdat wij het wel verdiend hebben. Maar genade is het, Heere, aan diegene die geschonken wordt, die nu dat recht goedkeurt, die rechter die dan vrijpleit, omdat hij vindt, geen schuld meer vindt in die zondaar. En Heere, dat is nu alles bewerkt door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat daar toch op gezien mag worden, op het volbrachte werk van uw Zoon, die nu die genade bewerkt heeft, waarin iedereen mag vragen, Heere, wilt u ons genadig zijn, want we hebben gedaan dat kwaad is in uw ogen. Wij allen, zoals wij hier zitten en staan, hebben niet anders verdiend dan de dood. Maar gij zijt al met dat grote offer gekomen in het paradijs waar u gezegd hebt, ik zal. En daarin heeft u beloofd dat u uw Zoon zou zenden. Heere, en dat is gebeurd. De tijd gaan we weer tegemoet dat wij die tijd ook weer herdenken. Dat de Heer Jezus geboren werd in een stal in Bethlehem. Heere, en zo mogen we daarop zien, Heer, op die weg die gij gegaan zijt. Uiteindelijk gehangen aan het kruis. En dat is, Heere, alles omdat wij gezondigd hebben. En de straf die ons, Heere, nu de vrede aanbrengt, die was op hem. Dat we daar toch op mogen zien dan, op het volbrachte offer. Maar dat we ook onze schuld inleven, dat wij gedaan hebben tegen u. We hebben het ook gezongen. van de toornigheid die wij naar u, Heere, doen. Wij, Heere, overtreden al uw geboden. En wij doen niks goeds in uw ogen, want uw wet is rein en die verlaten wij. En die hebben wij geschonden met voeten, Heere, met woorden, met gedachten. Maar nochtans zegt gij, kom dan tot mij, allen tot mij die het vermoeid en belast zijt. En ik zal je nu die rust geven die nu nodig is in het hart. Heere, gij blijft God. En gij blijft met het aanbod staan, Heere, dat we tot u mogen komen in het gebed. Wilt u dan door woord en geest ons allen schenken wat er nodig is. Gedenkt u deze familie, Heere, de kinderen, die de week weer in moeten met de gedachten die zij hebben van deze dag ook in achterliggende tijd. Wilt u hen helpen dat het oog op u gericht mag zijn, van waar die hulp komen zal. En wilt u dan ook geven wat de kleine kinderen nodig hebben, dat ze dit ook niet vergeten zullen, wat zij gezien en gehoord hebben, bovenal ook gezien hebben, dat ze daar ook met hun ouders naar zullen vragen, hoe was dat nou en wat betekent dat nu allemaal. Gedenkt u ook de ouderen, Heere. We zijn allen op weg en reis naar die eeuwigheid. En er mogen er ook al zeer ouderen in ons midden zijn, die op hoge leeftijd gekomen zijn. En wij allen moeten eenmaal voor uw rechterstoel verschijnen. We weten die tijd niet, jong of oud, maar eenmaal zal dat wel gebeuren. En hoe zal het dan zijn in der eeuwigheid? O, geeft u dat we met die vraag bezig zijn ook. Want bij u is uitkomst tegen de dood. Geeft u wat daarvoor nodig is in ons aller hart. We mogen u danken dat u de dominee hebt willen helpen in de prediking, op het graf, de woorden te spreken. En dat wij allen toch ook gedachten gaan zijn, Heere, dat wij nu ook dat stof zijn. En dat bij u die genade te verkrijgen is. Heere, we mogen u danken dat alles in goede orde mocht verlopen. Dat alles gedaan mocht worden zoals de familie dat ook wenst dat het ging. Heere, wilt u ons die dankbaarheid, Heere, aannemen, niet om iets van ons, Heere, maar u hebt het bewerkt. Zo vragen we u al deze dingen nog, in de vergeving van onze zonden en om Jezus wil alleen. Amen.
Als er nog onder u zijn in de familie wil condoleren, de gelegenheid is er nu eerst.